Wij lezen nog een keer uit Lucas 24 en nu de versen 36 tot en met 45. En vervolgens 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 8. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede, zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, menen dat ze een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt ge ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraden. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En dan 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 8. Geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Lucas 24, de versen 39, 40 en 41a vormen de tekst voor de prediking. Lucas 24, vers 39, 40 en 41a. Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, het is Jezus zelf die verschijnt. In de tweede plaats, hij verschijnt als de gekruisigde. In de derde plaats, zijn verschijning geeft blijdschap. Dus ten eerste, het is Jezus zelf die verschijnt. Ten tweede, Jezus verschijnt als de gekruisigde. In de derde plaats, zijn verschijning geeft blijdschap. Het is inmiddels avond. En ze zitten achter gesloten deuren. Maar je weet nog maar nooit wat de Joden nog zullen gaan doen. De achterliggende dagen is wel gebleken dat de oversten van het volk tot het uiterste gingen. Dus laten we toch maar voor alle zekerheid de deuren gesloten houden. Maar de sfeer is totaal anders dan gisteren. Totaal anders. Gisteren was er eigenlijk helemaal geen hoop. Gisteren waren ze overmand door verdriet. Gisteren konden ze met geen enkel woord elkaar vertroosten. Ik probeer me zo voor te stellen hoe ze er bij elkaar hebben gezeten. Nou ja, net als in Psalm 39, verstomd, verslagen, overmand door verdriet. Gods weg niet kunnen begrijpen. Verward. Maar wat er vandaag allemaal gebeurd is, ja, dat heeft hun gevoelens toch wel veranderd. Al mag er dan misschien sprake zijn van vermenging van gevoelens, toch. Toch zitten ze echt vanavond heel anders bij elkaar dan gisteren. Maar vanmorgen en vanmiddag zijn er echt dingen gebeurd. En het lijkt wel of de een na de ander dat gebeurde bevestigt. Dan moet het toch wel waar zijn. Zou het dan toch waar zijn? Ze zijn er in ieder geval helemaal vol van. Zo vol van verdriet en vol van verslagenheid ze gisteren waren. Zo vol zijn ze van de dingen die vandaag gebeurd zijn. Ik probeer het me maar weer zo voor te stellen. Hoe ze eigenlijk blijven herhalen dat die vrouwen gekomen waren. En dat ze verteld hebben wat daar bij het graf gebeurd was. En hoe later die vrouwen verteld hebben hoe Jezus hun verschenen was. Simon niet te vergeten. Simon had Jezus ook zelf gezien. En die Emmausgangers. Die hebben ook verteld wat er onderweg naar Emmaus is gebeurd. Ze hadden echt wel wat met elkaar te bespreken. Te vertellen. Uit de volheid van het gemoed. Ah, daar kun je best wel jaloers worden. Wat hebben wij elkaar nog iets te vertellen? Over dingen die gebeuren in ons leven. Over openbaringen van de Heer Jezus in ons leven. Kunnen wij elkaar nog bevestigen? Het is echt waar, hij leeft. Ze zijn zo druk met elkaar in gesprek over deze dingen wat vandaag is gebeurd. En ze zijn er zo vol van dat ze niet eens in de gaten hebben dat er ineens Jezus in hun midden staat. Blijkbaar onopgemerkt verschijnt de Heer Jezus. Dit kunnen wij er alvast uit leren. De Heer Jezus heeft de vergadering van de zijnen lief. Als we samenkomen en Hij staat in het middelpunt, dan wil Hij daar zelf ook zijn. Hoe zou dat komen als Jezus zo weinig onder ons gevonden wordt? Hoe de Heere Jezus binnen is gekomen, dat staat er niet. Het is Jezus zelf die verschijnt in hetzelfde lichaam als wat Hij had voor dat Hij stierf. Maar tegelijkertijd is dat lichaam in hoedanigheid heerlijker. Dus het zou zomaar kunnen dat de Heer Jezus door de gesloten deuren heen binnengekomen is. Want dat verheerlijkte lichaam, dat is niet onderworpen aan de natuurwetten. Het kan ook zijn, maar dat is een even groot wonder, dat de deuren geopend zijn, zoals Petrus toen hij uit de gevangenis geleid werd. En die man die zat gewoon echt in de gevangenis en er moesten wel heel wat deuren open gaan. En zo samen met die engel de een naar de andere deur, ik zou bijna zeggen, gingen automatisch open. Hij is toch de Heere. Dus hij kan alles. Of hij nu zo door gesloten deuren naar binnen is gegaan, of hij laat gesloten deuren openen, dat is uiteindelijk voor de Heere Jezus één en hetzelfde. Maar weet u, het maakt me helemaal niet zoveel uit hoe hij binnengekomen is. Het is veel belangrijker dat hij binnengekomen is. Ook door de gesloten deuren van mijn hart. Want dat wonder dat de Heer Jezus binnenkomt, dat is eigenlijk niet onder woorden te brengen. Dat is een geheim. Maar dat Hij er is, dat is onmiskenbaar. Dat hopen we zo dadelijk te zien in onze derde gedachte. Dus Jezus was in hun midden. En dan zegt Hij, vrede, zij u lieden. Zie je nou wel? Zie je nou wel? De schuld uw volks heeft geuit uw boek gedaan. Zie je nou wel dat de Heer Jezus er niet op terugkomt? Zie je nou wel dat Hij niet open wonden, oude wonden openmaakt? Zie je nu wel dat Hij niet verwijt? Had Hij toch kunnen doen? Nee, toch ook weer niet. Maar Hij had toch kunnen zeggen, tjonge, moeten jullie nou echt nog achter gesloten deuren? Hebben jullie nu echt niet bij het woord geleefd? Hebben jullie nou nooit geluisterd naar mijn onderwijs? Kennen jullie nu zo weinig van het Oude Testament dat de Christus moest lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Hij had toch gezegd, het is volbracht. Toen de Heer Jezus opstond, hè, dan heeft Hij heel die schuld voor zijn kerk achter zich gelaten. En Hij komt er nooit meer op terug. Hij zegt, vrede. Zij u lieden. Geen verwijt. Geen aanklacht. Vrede zij u lieden. Ik heb betaald. Ik heb de ongerechtigheid verzoend. Je moet geloven, dominee. Ja, dat is wel waar. Maar er staat, en zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat ze een geest zagen. Die is wat. Nu is Jezus er. Ze spraken over hem. Je zou toch eigenlijk denken, ze verwachten hem. Als hij binnenkomt, geen verwijt. Dus al die schuld is achtergebleven in het graf. Vrede, zei u lieden. Wat een liefde, wat een vrede straalt er van zijn gezicht. En nu worden ze verschrikt. En zeer bevreesd. Omdat ze meenden dat ze een geest zagen. En dat is trouwens niet de eerste keer. We waren een poos terug ook al zo bang geweest tijdens die storm op zee. En tot overmaat van ramp komt er ook nog een spook over de zee, regelrecht richting hun scheepje. En het kon maar niet in hun gedachten opkomen dat de Heer Jezus kwam om hen te redden. Dat de Heer Jezus kwam om de winden te bestraffen, zodat de storm ging liggen en de zee spiegelglad werd. Ze konden toen maar niet begrijpen dat de Heer Jezus kwam, zodat ze veilig waren. Het zijn me toch een stelletje arme tobbers. Je zou toch denken, dat hebben ze toen meegemaakt. Dat overkomt ze geen tweede keer. En nu meenden ze dat ze een geest zagen. En hij, Jezus, zeide tot hen, wat zijt ge ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten, zie mijn handen en mijn voeten? Want ik ben het zelf. En op het woordje zelf ligt in het Grieks de nadruk. Ik ben het echt. Ik ben dezelfde. En ik kom in hetzelfde lichaam als voordat ik leed en stierf. Ik ben het zelf. Geen ander. Kijk, zegt de Heere Jezus. Mijn handen en mijn voeten, pak ze maar beet. Want een geest heeft geen lichaam. Als ik een geest was, dan zou je als het ware zo, in plaats van in mijn handen te knijpen, in de lucht knijpen. Tast mijn handen en mijn voeten maar. En dat hebben ze gedaan. Het staat in 1 Johannes 1. Hetgeen wij getast hebben, zegt Johannes daar. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Dus Johannes wil zeggen, we hebben de Heer Jezus letterlijk aangeraakt. Dat kan niet meer. Jezus is opgevaren. Lichamelijk is hij niet meer onder ons, maar in de hemel. Maar, zegt Johannes, dat verkondigen wij, u lieden. Dus Johannes zegt, wat we toen tasten, hè, op die eerste paasavond, dat verkondigen wij u. Jezus zelf is opgestaan. In hetzelfde lichaam waarin hij geleden heeft, daarin is hij opgestaan en opgevaren naar de hemel. Dezelfde Jezus, geen andere, dezelfde Jezus. Ja, Jezus is lichamelijk opgestaan. Weet je, de duivel heeft weer wat nieuws verzonnen. De duivel die zegt, dat kan natuurlijk nooit, hè. En dat kan ook niet met je verstand. Doden kunnen niet opstaan met je verstand, dat kan nooit. Dat moet je anders lezen, zegt de duivel. Dat is de moderne opvatting over de opstanding. Niet dat de Heer Jezus echt lichamelijk is opgestaan, maar Hoe je dat ervaart, hè? Hoe je God op je eigen manier ervaart. En jouw ervaring is dan eigenlijk net alsof de Heer Jezus leeft. Precies andersom, hè. Kijk, als de levende Jezus in je hart verschijnt, ja, dan komt er echt wel ervaring bij. Maar de duivel die maakt door dat moderne denken van de dode Jezus een ervaring. En dat moet hem dan zijn. Daar moet ik dan troost uitputten. Hier heb je mijn handen en mijn voeten, tast ze maar. Dan zul je merken dat ik echt een lichaam heb. Maar het is wel een verheerlijk lichaam. Het is wel een lichaam dat niet onderworpen is aan onze natuurwetten. Zo dadelijk zal hij wel een stukje eten voor hun ogen, maar dat heeft de Heer Jezus niet meer nodig in zijn verheerlijkte lichaam. Dat schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Dat is een lichaam, toen dat leefde, had het eten en drinken nodig in en ontspanning. Maar dat hoeft straks niet meer. Want een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Zoals de ziel nu onderhouden wordt door de Heilige Geest, zo zal straks dat nieuwe lichaam ook door de Geest onderhouden worden. Dus blijkbaar kunnen we straks op de nieuwe aarde wel eten, maar hoeven wij niet meer te eten. Dus hetzelfde lichaam in wezen, maar in hoedanigheid vele malen heerlijker. Ik geloof daarom, toen ze de Heer Jezus hebben gezien, dat ze inderdaad hem hebben herkend zoals hij was voor zijn opstanding, voor zijn sterven. Maar ze moeten daar ook wel iets van zijn heerlijkheid hebben gezien, waardoor ze zo bevreesd zijn geworden. Want dat was iets van de hemel. Dat was iets van een totaal andere orde. Zo hadden ze eigenlijk hun Jezus nog nooit eerder gezien. Ja, dan misschien Petrus, Johannes en Jacobus op de berg van de verheerlijking. Nog één keer. Hier heb je mijn handen en mijn voeten. Knijp er maar in. Dan zul je zien. Ik ben het echt. In datzelfde lichaam waarin ik gestorven ben, ben ik ook opgestaan. Pasen is geen breekpunt met het oude, maar een vernieuwing van het vorige. Kijk, en als dan een kind van God sterft, dan wordt dat oude lichaam afgelegd. En straks als de Heer Jezus terugkomt, dan krijgen we in wezen hetzelfde lichaam terug. Maar in hoedanigheid vele malen heerlijker. Paulus die maakt dat duidelijk aan de hand van een heel eenvoudig voorbeeld uit de natuur. Eén maïskorreltje gaat er de grond in. En dan is het ongekende hoe in een korte tijd daar straks een prachtige maïsplant staat met kolven. En dan snijdt er weer nieuwe maïskolven in met zoveel extra maïskorreltjes. Dus er gaat maar één korreltje de grond in. En je krijgt er zoveel voor terug. Kun je dan begrijpen dat Paulus aan het einde van dat machtige hoofdstuk eigenlijk de dood en de duivel aan het uitlachen is. Als hij zegt, dood, waar is uw prikkel? En hel, waar is uw overwinning? Van sterven tenminste. Als je één bent met de Heer Jezus, dan word je van sterven alleen maar beter. Het is Jezus zelf die verschijnt. Onze tweede gedachte, hij verschijnt als de gekruisigde. Ziet mijn handen en mijn voeten. Tast mij aan en ziet. Als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En aan Johannes, die zegt er nog zo fijntjes bij, ook zijn zij. Ik bedoel het zedig en eerbiedig, maar de Heer Jezus heeft als het ware zijn rok zo opgerold, zodat je ook zijn wond in zijn zij kon zien. Waarom doet de Heer Jezus dat? Hij zegt, zie je, dit zijn mijn kruiswonden. Jezus verschijnt als de gekruisigde. Als je nou ooit wil weten of de Heer Jezus in je leven is gekomen, dan moet je zelf maar eens nadenken. Heb je hem nu gezien als de gekruisigde? Niet als een wonderdoener. Niet als iemand die de broden vermenigvuldigt. Niet als iemand die de zieken geneest. Zo wil Jezus niet herinnerd zijn. Sommige mensen die zeggen, ik wil mijn dierbare blijven herinneren toen hij nog in zijn goede dagen was. Niet toen er een afbraak was van het lichaam of van de geest. We willen onze positieve herinneren. Wel, de Heer Jezus zegt vanmiddag, ik wil niet herinnerd worden nogmaals als een wonderdoener. Maar ik wil dat ik blijf voortleven onder u als de gekruisigde. Hoe Jezus deze tekenen in zijn verheerlijk lichaam draagt, daar heb ik niet exact een antwoord op. Want je zou toch zeggen, een verheerlijk lichaam, daar is geen gebrek meer aan. Als wij straks een verheerlijk lichaam zullen krijgen, dan blijven er nog genoeg vragen over. Maar dan zullen al de sporen van de zonden, al de gebreken die onze lichamen hier kunnen vertonen, die zullen er niet meer zijn. Je zou kunnen zeggen, straks zullen we allemaal als het ware in de bloei van ons leven staan. Al de kinderen van God op de nieuwe aarde. Er zal geen enkel teken van verval, van gebrek meer in het lichaam gevonden worden. En hoe kan Jezus daar straks dan tussen staan? Met gaten in zijn handen. En in zijn voeten. En in zijn zij. Zal er dan toch onvolkomenheid zijn op de nieuwe aarde? En kan dat nu al zijn in de hemel, waar Jezus is, met een verheerlijk lichaam? Ik weet het niet precies. Ik weet wel dat ik in Openbaring lees dat Johannes ineens naar de Heer Jezus ziet staan als geslacht. Als geslacht. Dus toch zal ook in de hemel dat verzoenende werk van de Heer Jezus eeuwig centraal staan. Hoe precies, dat weet ik niet. Dat vind ik ook eigenlijk opnieuw niet het belangrijkste. Maar het waarom, dat is aanbiddenswaardig. Dat hij zo gekend wil zijn, dat geeft nu ruimte in het geweten. Dat is uiteindelijk de zaligheid. Dat de Heer Jezus plaatsvervangend wilde lijden en sterven aan het vloekhout. Daarom kunnen zondaren eeuwig bij God in de hemel komen. Omdat het lam geslacht wilde zijn. Ja, al van voor de grondlegging van de wereld. En blijkbaar zal hij daar eeuwig staan als geslacht. En blijkbaar zal de zaligheid eeuwig zijn. Gij hebt ons goden gekocht met de prijs van uw dierbaar bloed. Blijkbaar zal er nooit een einde komen aan die aanbidding. Lieve Heere Jezus, u wilde voor mij de dood ingaan om mij te redden uit de klauwen van de hel. Mijn God, u zal ik eeuwig loven voor de verzoening. Nog een keer, het hoe overstijgt mijn gedachten. Maar dat is aanbiddenswaardig. En mijn lieve Jezus wil zo in herinnering blijven als de gekruisigde. Tast mijn handen en mijn voeten. En Johannes zegt, ook mijn zij. Ik ben de gekruisigde. En zo ben ik opgestaan uit de doden. Zo wil de persoon van de Heere Jezus herkend zijn door de zijnen. Heeft u Jezus gezien? Nee, niet met de lichamelijke ogen. Maar heeft u Jezus gezien als de gekruisigde? Anders heeft u hem niet gezien. Wel, de Bijbel laat mij overduidelijk zien dat Pasen alles te maken heeft met heiliging, een nieuw leven. Neem alleen maar Romeinen 6 bijvoorbeeld. En hoe wil de Heere Jezus nu, mag ik het zo zeggen, functioneren in het leven van de heiliging? Niet dus als dat voorbeeld wat navolgenswaardig is. Jezus voorop en wij erachteraan. Jezus nadoen, die rage die je ooit gehad hebt. Wat moet Jezus doen? Wat zou Jezus gedaan hebben? En zo ga ik het ook doen. Nee, de Heer Jezus leert de zijnen hier heel eenvoudig. Als jullie nu straks verder leven, dan leven jullie verder in de heiliging met de gekruisigde. Want de gemeente moet in alle tijden weten en goed in hun hart houden dat de Heere Jezus hen verlost heeft door de vloekdood op Golgotha. De gemeente moet in alle tijden weten dat ze gekocht zijn met de prijs van zijn dierbare bloed. En dat ze voor zijn rekening leven. Zonder het kruis kan er geen sprake zijn van levensheiliging. En weet u wat dan zo'n grote troost is? Hè? Als Jezus zich openbaart en hij openbaart zich als de gekruisigde in het leven van de heiliging. Begrijpt u het al een beetje? Nog niet? Weet u dan niet dat hij zich daar doodgeliefd heeft aan het kruis? En nu komt de levende, de opgestane, de paasvorst, die verschijnt als de gekruisigde. En als je nu in de heiliging, die is onvolkomen, jezelf leert kennen. Je dagelijks struikelt in velen. En je klaagt, ik ellendig mens. Wat doet de Heere Jezus dan? Dan openbaart hij zich in zijn liefde. Waarmee hij zich heeft doodgeliefd. Dat is het troostvolle. Dat is nou het machtige. Vrede, zei u lieden. Zie je de gaten in zijn handpalmen? En de Heer Jezus laat zijn zijde zien. Zie je waar die soldaat in gestoken heeft? En toen kwam er bloed en water uit. Efeze 5. Dood geliefd voor mijn bruid. En dan komt de Heere Jezus nu in het leven van de heiliging elke keer met die onvergelijkbare liefde. En elke keer, dan raapt hij zijn zwarte bruid weer op. En dan zegt hij, ja, maar ik hou toch van je. Zo zielsveel. Ik heb mijn leven voor je gegeven. En ik wil je nooit, nooit meer kwijt. Kijk, dat is het enige middel tegen de zonde. En dat is het enige middel in de strijd tegen de zonde. Want als je die liefde van de Heere Jezus ziet, als Hij verschijnt als de gekruisigde, oh, dan haat je de zonde. Dan blijf je vandaan bij de zonde. Dat is het. Daarom wens ik vanmiddag niemand anders dan deze gekruisigde Christus die leeft, u voor ogen te schilderen. Zodat je wenst en opnieuw wenst, nou zou ik nooit meer willen zondigen, nooit meer. Jezus, Hij verschijnt als de gekruisigde. En zo toont Hij dat Hij voor eeuwig met liefde aan zijn volk verbonden is. Kijk, en dat is nu precies wat er gebeurt in het avondmaal. Dan wordt de bruid geroepen om zijn dood te gedenken. Dat is niet oud-testamentisch, dat is niet onder de maat leven, dat willen die heiligingsdrijvers. Er zou heel veel vreugde moeten zijn. Dit is echte vreugde. Hopen we zo dadelijk te zien. Doe dat, zegt Hij, totdat ik terugkom. Mijn dood verkondigen. En als zo dadelijk hun verstand geopend wordt in vers 44 en 45, dan blijkt dat dit de Christus der Schriften is. Zo heb ik hem ontmoet vanuit het woord, als de gekruisigde, die plaatsvervangend voor mij de vloek heeft gedragen. En zo wil ik verder leven, in uw leven, zegt de Heere Jezus, altijd maar die rechtvaardiging van de goddeloze. Kijk, en dat is nou ook altijd bestreden. Altijd is dat kruis weer aan de kant geschoven. En altijd is de mens weer met zijn goede werken centraal komen te staan. En dat zou wel eens te maken kunnen hebben met de grote afval van het evangelie. Waar binnen en buiten de kerk de vrome en de brave mens centraal staat. Maar als de Heer Jezus verschijnt als de gekruisigde, dan zegt Hij als het ware, God wil gerechtigheid en God heeft gerechtigheid in mij. En die gerechtigheid is geopenbaard in het evangelie. En die gerechtigheid wordt ons verkondigd. Onze laatste gedachte. Jezus' verschijning geeft blijdschap. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden. Jazeker, de Heere Jezus is gekomen om zondaren te verblijden. Maar weet je waarom er zoveel gefeest wordt op de wereld? En weet je waarom het woordje leuk zo vaak genoemd wordt? Dat komt omdat we de blijdschap kwijt zijn. Wat toen God Adam schiep en in het paradijs plaatste. En de Heere ging daar zo vertrouwelijk met Adam en Eva om. En zij mochten zo vertrouwelijk met de Heere omgaan. Ja, toen was daar alleen maar vreugde, alleen maar blijdschap in het paradijs. De tranen zijn later gekomen door de zonde. Bittere tranen. Menigelei tranen. Kijk. En nu de mensen de Heere Jezus niet achten. Dan moet het leven vooral een feest worden. Zie je wel hoe arm? Zie je wel hoe arm? Miljoenen wordt er ingestoken om van alles te organiseren. En dan moeten we het echt leuk hebben met z'n allen. En elk feest ontaardt. als de Heer Jezus komt, dan brengt Hij vreugde mee. En dat is een vreugde die nooit meer overgaat. Nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dat is een vreugde die heb ik in de wereld nog nooit gesmaakt. Die is daar ook helemaal niet. Die is er alleen maar daar waar de Heer Jezus zich openbaart. Dus als Hij komt, dan brengt Hij niet alleen vrede mee. Hij brengt ook blijdschap met zich mee. Want zo staat het alleen maar in het Johannesevangelie. Toen de Heer Jezus kwam, toen hebben de discipelen zich verblijd. Dus de Heer Jezus brengt mee wat Hij door de zonde zijn kwijtgeraakt. Dat betekent dus ook dat er buiten de Heer Jezus geen vreugde is. Allemaal nep. Je doet maar alsof. Je houdt jezelf voor de gek en een ander. Buiten de Heer Jezus is er geen ware blijdschap. Gelukkig is de aarde nog geen hel. Dat is algemene genade. En gelukkig zijn er nog mooie momenten, dat is algemene genade. Maar dat is niet die blijdschap die we kwijtgeraakt zijn. Nee, die blijdschap, die is alleen maar in de Heer Jezus. Dat schreef Petrus, in welke gij u verheugt, weliswaar nog een beetje lijden door de beproeving van het geloof, maar in de welke gij u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Onvergelijkbaar, nergens op deze wereld te vinden. Ik heb er geen woorden voor. Zo overweldigend is die vreugde. Kijk, en dat is wat je ook eigenlijk proeft in onze tekstwoorden als er staat. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden. Hun harten werden wel zo vervuld met de vreugde van Christus. Het was alsof er een vreugdestorm opstak in hun hart. Het kolkte van vreugde in hun ziel. Zo moet je het maar lezen. Ze waren de kluts helemaal kwijt. Ze konden het eigenlijk nog niet geloven. Dat betekent hier niet dat ze geen geloof hadden. Maar je kunt alleen maar door het geloof de Heer Jezus zien. En alleen maar door het geloof die vreugde die de Heer Jezus meebrengt, ervaren. Ik moest denken aan Rode, dat dienstmeisje. Ze hadden mij gebeden, Heer, wilt u Petrus verlossen uit de gevangenis? Midden in de nacht. En Rode kijkt door het luikje, nee maar, Petrus. Haar hart, ja nee maar, Petrus staat voor de deur, zo zegt ze tegen al die anderen. Petrus staat voor de deur en van blijdschap vergeet je die deur open te doen. Zoveel te meer overweldigend is de vreugde die hier de Heer Jezus met zich meebrengt. En toen zij het van blijdschap nog niet konden geloven. Nou, misschien mag je zeggen dat hier een zwak geloof is dat nog zo overweldigd wordt dat ze de vreugde niet ten volle kunnen aanvaarden. Daar houdt de Heer Jezus nog rekening mee ook. Hij zegt, hebben jullie wat te eten? Want een geest die kan niet eten. Maar ik ben echt Jezus en ik heb echt een lichaam. Dan moet je goed luisteren. Heeft de Heer Jezus al helemaal geen eten meer nodig. Dat tegen degene die van de buik hun God maken. Hij zegt, maar dan ga ik voor jullie een klein beetje eten. Net als vroeger. Ik zou het zo kunnen zeggen, dan wil ik voor jullie nog even weer een klein beetje arm worden. Net als in 2 Korinthe 8. Door zijn armoede rijk geworden. Dan zegt de Heer Jezus, dan wil ik voor jullie eigenlijk dan nog wel eventjes een klein beetje terug naar vroeger. Even maar hoor, opdat jullie overtuigd zullen zijn dat ik ben opgestaan in mijn lichaam dat nu verheerlijkt is. Een heel andere, veel heerlijker orde. Zie je wel, hoe de Heer Jezus de zwakheid van de zijne tegemoet komt. Ik wil nog even arm worden, zegt de Heer Jezus. dat jullie zullen delen in mijn rijkdom. En dan eet hij een stukje, zodat ze het zullen zien. En dat hun ogen open gaan. En toen zei het van blijdschap, wat een overweldigende vreugde in hun hart. Nee, vreugde ontstaat niet door rijkdom. Ook niet als je een keer goed je best hebt gedaan of goed hebt kunnen luisteren. Ook niet door lichamelijke ogen of door dromen. Maar als je Jezus handen en voeten en zijn zijde ziet, Christus de gekruisigde. Wat betekent dat? Heel eenvoudig. Als je hem zo ziet, hè. Als je hem echt zo ziet, dan zeg je, niet alleen er is betaald, maar er is betaald voor mij. Dan heb je Jezus, de gekruisigde, gezien. Zijn werk volbracht. En dat voor mij. Alle toorn die ik had moeten dragen, is volledig door hem weggedragen. Alleen als we zien dat hij alles heeft geleden voor mij, alles heeft voldaan voor mij, wordt onze blijdschap vervuld. Heb u Jezus gezien? Nee, nog een keer, niet met de lichamelijke ogen. Wat is dat dan, de Heere Jezus, de gekruisigde, zien? Heel eenvoudig. Dan geniet je onder de prediking. Of als je in het verborgene zo alleen met je Bijbeltje bent, of een goede uitleg van de Bijbel, en je mag hem zien door de tralien van het woord, dan geniet je de vrede van zijn zon- en kruisverdiensten. En dat is zo'n schild, gemeente. Dat ketst op dat moment elke aanval van de Satan op af. Dan ben je zo onaantastbaar, dat is echt waar. Want wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die mij verdoemt? Hoor je dat? Wie is het die mij verdoemt? Dan staat Jona frank en vrij op het dek, terwijl dat stormt, het is allemaal zijn schuld. En dan zegt hij, ik ben een Hebreër. Ik hoor bij dat volk van God. Ik lig onder dat verbond der genade. Ik lig voor rekening van een ander. Wat? Wie wil beschuldiging inbrengen tegen mij? Dat kan niet. Ik lig voor rekening van Christus. En dan komen de 1000 duivelen op mij af. En al wil de hel zijn gal over mij uitspuwen. Dan zeg ik, nee hoor. Je moet bij Jezus zijn. Ik heb hem gezien. Als de gekruisigde. En nu lig ik onder zijn beschermende schild. Zo'n vrede. Ik dacht vanmorgen even, het zal wat zijn, hè. Straks die storeloze vrede in de hemel. We gaan het afronden. Pascal zegt, het geloof bestaat uit het kennen van twee personen. Adam en onze verlorenheid. En Christus en onze zaligheid. Wel. Jezus staat vanmiddag voor u, als de gekruisigde, met de tekenen van zijn liefde en van zijn verdiensten. Heeft u genoeg aan hem? Dan rest alleen nog maar, mijn God, hoe zal ik eeuwig geloven? Of laat u hem staan. En moet je straks weer doen alsof je zo blij bent. En alsof alles zo leuk is. Oh, wat een armoede. Alleen de Heer Jezus kan en wil zal. En Gods kind zegt ook nog, heeft uw druk verwisseld in geluk.